2012. Voor velen van onder ons was het een jaar zoals vele anderen. Maar voor Jean was 2012 een beladen jaartal. De aarde zou dat jaar vergaan volgens de een. En voor een ander zou 2012 een kentering betekenen op aarde. In december. Jean was er heilig van overtuigd. Van dat eerste dan. De aarde zou vergaan en wel in december van dat jaar. Hij komt daarom in de zomer bij ons op een basiscursus om zich voor te bereiden op het einde der tijden. Het klinkt grappig, maar hij was bloedserieus. Hij had zijn eigen goedlopende bedrijf en zijn huis verkocht. Thuis allemaal voorraden opgeslagen, een huis in Frankrijk gekocht, op een bepaalde hoogte, veilig genoeg voor de aanstaande zeespiegelstijging. En nu komt hij dus bij ons onze overlevencursus doen, ook al geven we daar geen les in. Er ging geen moment voorbij of hij vertelde hoe het zou gaan gebeuren. Achter de zon zat de komeet Nibiru verscholen. En die kwam in vliegende vaart op de aarde af. Hij zou in de Atlantische Oceaan inslaan en daardoor zou er een gigantische vloedgolf komen die een groot deel van Europa onder water zou laten verdwijnen. En alles werd angstvallig stilgehouden door de overheid. Want die wilde paniek van de massa voorkomen. En zo kabbelde de week voorbij terwijl Jean uit alle macht probeerde het vuurmeester te worden en planten te herkennen. Het mocht niet baten en het werd 2013. Windkracht veel, een weekendcursus kaartenkompas. Daan helpt mee, het waait enorm hard. De chute die normaal ons onderkomen is, krijgen we met geen mogelijkheid gespannen. We pakken hem weer in. Van een groot zeil maken we een soort windscherm. Het betekent wel dat je daardoor uit de wind, maar daardoor ook in de rook zit. De wind wervelt over het windscherm heen en de rook slaat terug. Zo'n weekend. Gelukkig regent het niet. Als we de volgende morgen al oriënterend op stap gaan, waait het nog steeds hard. Het bos maakt enorm veel lawaai. Zoveel zelfs dat we op een paar honderd meter afstand een enorme beuk zien omvallen, zonder dat we er ook maar iets van horen. We kijken naar een film met het geluid uit. Pas als we thuis zijn, horen we dat er echt een enorme storm over Nederland raasde. En sommige deelnemers werden omgeleid vanwege omgevallen bomen. De tijd ver voor de smartphones en code oranje. Een andere beuk horen we wel degelijk omvallen, tenminste het laatste deel. Net voor onze reis naar Schotland heeft daar in de zomer een fikse storm over het land geraast. Onderweg zien we de nodige bomen plat liggen. In ons basiskamp leunt een grote beuk met zijn top nog net in een andere beuk. Alles op veilige afstand. De uit de grond getrokken wortelkluit laat een flinke put achter. En na een paar dagen zonder aanleiding zoals windstoten gaat het gebeuren. Onder de grond kun je de dikke wortels horen spannen om daarna met een doffe klap te breken. Steeds één tegelijk en dan is het weer een tijdje stil. Het lijkt wel een doodstrijd. Het is indrukwekkend om te zien, te horen en om mee te maken. Nadat er meerdere grote wortels zijn gebroken, geeft de boom het kreunend op en met een grote smak klapt de hele kroon op de grond. En bedankt. Een figuurvierval is een val die op allerlei plekken op de wereld wordt gebruikt, onder andere door pelsjagers. Je hebt maar drie stokjes of latjes nodig die je zo in elkaar laat haken dat het van opzij op het cijfer 4 lijkt. De 4 steunt een zwaar gewicht, zoals een balk of een platte steen. Het systeem is eigenlijk een wankel evenwicht. Je gebruikt aas en zodra dit aangeraakt wordt door een dier, stort de hele val in elkaar en wordt het beest door de balk of steen gedood. Voor pelsjagers is dat ideaal, want de vacht blijft daardoor intact. Wij maken deze vierval ook, maar in plaats van een zwaar gewicht gebruiken wij een kast met een deksel van gaas. Op die manier kun je wel een dier vangen, maar hij blijft er gewoon in leven. In ons geval vangen we er muizen mee. En soms komt het voor dat er een muis te lang in zit. Zeker als het een koude nacht is, duurt het dan te lang voor een kleine muis, ondanks een extra isolerend dak van gras of humus, om zichzelf warm te houden. Henk komt op een morgenochtend aanlopen met een kast. In de hoek ligt een bosmuis op zijn zij. Maar de muis is nog niet dood. Er is nog iets van de ademhaling. Ik haal hem voorzichtig uit de kast en maak een kommetje van mijn twee warme handen. Vanaf dat moment is het continu warme lucht in dat kommetje blazen. Dat duurt een aardige tijd, maar de ademhaling gaat langzamerhand weer wat sneller. We duwen hem wat druppels met suikerwater tegen zijn bek. Daar krijgt hij hoe dan ook in ieder geval iets van binnen. Zo komt de muis heel langzaam terug. Op een gegeven moment worstelt hij zich weer overeind en zit daarna een tijdje appelig om zich heen te kijken. De ademhaling lijkt weer vrij normaal. En de muis is ook weer actiever geworden. We kunnen hem goed van alle kanten bekijken. Grote flaporen, zwarte ogen, lange staart. Zijn prachtige vachtkleur en de dunne tenen. En dan is het in één keer genoeg. De muis kijkt alert om zich heen. Hij bijt kort en fel in mijn hand. Springt met een grote boog omlaag. En is met een paar sprongen in het bos verdwenen. Op vele verzoek. Het slijdingbroekie. Probeer slijdingbroek met een plat Amsterdams accent uit te spreken. Slijdingbroekie. Daar staan ze. 6 vrienden uit Hartje Amsterdam. De initiatiefnemer heeft ze bij elkaar getrommeld en ze hebben er zin in. Ze zijn allemaal van tevoren naar de dump geweest en ze lopen erbij als een groep partizanen in de meest uiteenlopende camouflage pakken. Het is een weekendcursus op verzoek. Mark helpt mee. We houden een algemeen programma aan met van alles een beetje. En tijdens een wandeling met onderweg uitleg over oriëntatie, planten, bomen, struiken, tondel, diersporen enzovoort, gaan we ook een stuk van het pad af. We struinen wel door het bos. Op een gegeven moment stop ik en ik vertel iets over teken. Nou, dat had ik beter niet kunnen doen. Om de paar meter staan ze allemaal stil en ze bijna in paniek controleren ze hun hele lijf. Later komt een van hen naar mij toe. Ook weer in plat Amsterdams. Zeg René, wat is dit hier voor een beestje? En hij laat bijna trots een insect op zijn blote arm zien. Ik zeg, dat is een mug. En wat doet hij? Die steekt en zuigt jouw bloed. Wat? Kolieren, teringlaaier, pats! Mug dood. 18 jaar, nog nooit een mug gezien. 'S Avonds het eten. We koken uiteraard op houtvuur. Ja hoor, wij kennen koken. Een van de jongens zit namelijk op een mbo-koksopleiding. Het wordt letterlijk een bal aan elkaar geplakte macaroni. Grote duimdikke breiringen erbij. Ongewassen, ongebakken. Klodder ketchup eroverheen. En dat vlees, dat hoeven we niet. Klaar. Vanaf het begin van extra eet ik steeds mee met de deelnemers. Soms met geslaagde maaltijden, soms duidelijk minder. Of het duurt tijden voordat alles klaar is. Ik besluit op een gegeven moment om voor mezelf te koken. Veel sneller klaar, tijd voor mezelf. En niet afvragen of ik het wel lekker vind. Of het genoeg is of gaar. En als ik zie wat deze mannen koken, ben ik volledig overtuigd dat ik ook nooit meer op die afspraak met mezelf terugkom. En dan, als klap op de vuurpaal, staan ze 's avonds plotseling in felgekleurde t-shirts bij het vuur. Op gepaste afstand, want nu stinkt de rook in één keer. Ze ruiken zelf een uur in de wind naar aftershave en deo. Alles door elkaar, net als die camouflagekleding. We gaan voetbal kijken! Dat is een of andere schijnbaar belangrijke wedstrijd en die moeten ze zien. Zonder overleg, het is een mededeling. En weg zijn ze. Na de eerste verbazing, al snel berusting. Oké, dan hebben wij tijd om wild te kijken. En net als op stap gaan, komen de auto's alweer terug. Hevig verontwaardigd stappen ze uit. Jezus, allemaal boeren hier al! Ze waren het enige café in het dichtstbijzijnde dorp binnengestapt om de wedstrijd te kijken. En daar werden ze aangegaapt door de lokale hillbillies. En dat hielden ze al gauw voor gezien. Wegwezen hier al! De volgende dag maken we nog een wandeling. Een van de jongens, niet echt slank, die loopt moeilijk. Had ik maar geweten dat we zoveel gingen wandelen. Dan had ik, en dan komt hij, mijn slijdingbroek niet aangetrokken. Dan schuurde mijn benen niet zo tegen elkaar aan. Volgens mij zijn we eerder gestopt dan in het programma stond. En niemand die het erg vond. Tot mijn stomme verbazing bellen ze een jaar later op. Ze willen weer langskomen, want het was zo leuk. Ik heb er vriendelijk voor bedankt. Koud. Sommige verhalen hoor je pas achteraf en dit is er zo eentje. Het is februari. De winter is een mooi moment voor onze weekendcursus vuur en bivak die we jarenlang hebben gegeven. Altijd in maanden november tot februari. Een hele mooie periode om les te geven over het belang van een goed onderkomen en vuur. We hebben in al die jaren slechts een paar keer ook echt sneeuw gehad en het is altijd een mooie ervaring om in een wit bos wakker te worden. Maar meestal is het de Nederlandse winter met lage temperaturen, soms regen, een koude wind en lange donkere nachten. Die koude wind geeft Kees een dilemma. Hij moet ontzettend nodig naar de wc, maar het laatste waar hij op zit te wachten is met je broek op je enkels in een heel koud bos gaan zitten. Maar goed, nature calls. Dan neemt hij een rigoureus besluit. Hij loopt naar zijn kleine auto, kruipt erin en poept binnen op een krant. Alles om uit de kou te blijven. Beren op de basja. Dit is een deel van een blog, staat ook bij ons op de site. Colorado, augustus, september 2017. Boven het geruis van de rivier uit hoor ik duidelijk takken breken. Ik ben bezig om mijn wildkamer te zetten langs diezelfde rivier. En als ik opkijk, zie ik aan de overkant, op een meter of 30, een grote donkere rug boven wat struiken uitsteken. Het zal toch niet? En tegelijk denk ik, is dat alles wat ik te zien krijg? Het antwoord is ja en nee. Ja, het is een zwarte beer. En nee, hij heeft me niet gezien, gehoord of geroken. Langzaam loopt hij naar rechts en komt vol in beeld. Op zijn dooie gemak, zwaaiend met zijn kop, loopt hij de helling af en verdwijnt tenslotte weer uit beeld. Fantastisch. De dag ervoor kwamen we aan in Peonia, Colorado. Vanuit dit stadje gaan we de wildernis in. Op de eerste avond vind ik langs de Peonia River al berenprenten, gewoon bijna in de bebouwde kom. De volgende dag gaan we op stap naar de Western Elk Wilderness. We verkennen 2 van de 3 ingangen naar het gebied. Tijdens een van die verkenningen vinden we op een gravelweg met een fijne stoflaag prenten van een berenjong. De prenten van de moeder, die er moet zijn, vinden we even later aan de andere kant van de weg. Een jager op een quad komt voorbij. Zie je nou die beer? Niet live, maar wel zijn prenten. Je bent er net overheen gereden, maar dat denk ik niet hardop. We kiezen een van de ingangen en gaan bepakt en bezakt op stap. De lange gravelweg gaat dit gebied in en af en toe kun je omlaag rijden naar de rivier. Op dat soort vlakke stukken wordt gekampeerd. Soms op ze volledig Amerikaans, met een enorme trailer en als het kan ook nog een auto op de trekhaak. Maar er is verder niks. Geen kraan, toiletgebouwen, niks. Wel vaak de lelijke en compleet zinloze stenen cirkels waar vuur in gestookt wordt. Dat er in dit gebied beren zitten was wel duidelijk. Overal vinden we hun sporen. Beek en ik hebben onze basja vlak bij de rivier staan. Niet verder vandaan vinden we al hele fraaie prenten. En tijdens een korte verkenning stroomopwaarts vind ik er nog meer. Ze staan in de meest geweldige slik. Mooier kan het haast niet. Ik zet mijn blote voeten naast. Later die week horen we weer gekraak. Het is al donker en wij zitten bij ons vuur. Als ik met mijn hoofdlamp in de richting van de herrie schijn, zie ik meteen 2 ogen. Een zwarte beer. Ook nu weer niet al te ver. Hij is ongetwijfeld bessen aan het plukken. Het gekraak wat we horen is een van de Saskatoon bessenstruiken die door de beer gesloopt wordt. Om ze te eten drukt een beer gewoon de struik in elkaar. De Saskatoons staan hier langs de weg omlaag naar onze kampeerplek. Wij weten dat en de beer weet dat zeker. Even later zijn de lampjes weg. We horen niks meer. Als we een half uur later naar onze basja lopen, ligt de ene helft volledig op de grond. 2 staken zijn omgevallen. 3 scheerlijnen liggen er slap bij. Op de basja een kleine plas water en 2 vegen met wit slik. Hele grote vegen. Het zal toch niet? Het kan niet anders. Een beer heeft op onze basja geleund en zo de boel laten instorten. Als we goed kijken kunnen we in een van de vegen nog een prent herkennen. Behalve water zit er ook slijm op. Het ruikt een beetje naar vis. Deze beer kwam vanaf de rivier. Vandaar het water en slik op ons zeil. Oké, we liggen. De bivakzaak tot bovenaan dicht geritst, want er waait een koude wind. Wat als? We liggen niet lekker. Niet bang, maar ook zeker niet ontspannen. Met de rivier die enorm veel herrie maakt, zo vlakbij hoor je bijna niks. En daarnaast hoor je een beer zeker met zijn zachte zolen echt niet aankomen hier. De grond is keihard en er ligt weinig wat lawaai kan maken, zoals droog blad of twijgen. Achter ons verse berensporen, voor ons, rechts ook. We liggen niet lekker. We liggen in de auto die avond. Geen zin in nog een beer die 's nachts onze basje komt inspecteren. Je moet het ook niet opzoeken. De volgende morgen worden we weer wakker met beerprenten op onze auto. Wasbeer in dit geval. Dus het valt mee. Door het stof op de auto kun je zien waar ze er aan de achterkant op zijn geklommen en via de voorruit weer omlaag zijn gegleden. Niks van gemerkt trouwens. Brood en koffie. Beek en ik zijn op verkenning in de Karpaten. We zijn afgezet aan het eind van een doodlopende gravelweg de berg in. Ergens boven staat een nieuwe berghut en het plan is om die als een soort basis te gebruiken om de omliggende bergen te verkennen. Na een goed uur zijn we boven. De hut is gloednieuw, het ruikt nog naar vers gezaagd hout. We hebben een hele zak vers eten meegekregen. Kaas, worst, boter, paprika, tomaten, brood, koffie, fruit, noem maar op. En dat willen we zo snel mogelijk droppen, net als de rest van onze bagage. Het eten leggen we op de kleine kruipzolder. Hopelijk is het daar nog muizenvrij. De rugzakken met de dure slaapzak, matjes enzovoort verstoppen we een eind in het bos onder een omgevallen boom. Een soort voorgevoel? We maken een lange tour in de prachtige omgeving, genieten van het uitzicht op de bergen en de valleien rondom. De beren zijn actief, Het ziet er blauw van de bosbessen en daar komen de beren op af. We vinden regelmatig grote blauw-zwarte drollen vol met bessenresten. En grote stenen, omgedraaid door de beren op zoek naar larven enzovoort. Na een hele dag sjouwen komen we terug bij de berghut. Halverwege de ladder zien we al hoe laat het is. Al ons eten is weg. Meegenomen, of gejat is een beter woord. Oké, niet al het eten. Het brood en een zakje koffie hebben ze laten liggen. Vanaf dan bestaat ons ontbijt en lunch uit brood en koffie. Brood en koffie. En brood en koffie. You stink. Daan en Bill hebben met heel veel enthousiasme een basiscursus gevolgd. Het vervolgplan was er al. Na die week gaan ze naar Engeland om daar ergens in de struiken alle lessen toe te passen in de praktijk. Met z'n tweeën. Ze leven een week in het bos, slapen in een natuurlijke shelter en ze koken de hele week op houtvuur. Na afloop van die tijd stappen ze zo uit het bos op de trein voor de terugreis. Een oud vrouwtje stapt bij hen in de coupé. Na een tijdje staat ze op en loopt de coupé weer uit met de tekst: Sorry, no offense, but you really stink. I was afraid to ask. Kees en ik komen na een pittige week in Schotland aan in het Lake District. Wat Kees betreft overnachten we ergens onderweg in een greppel en eten een Defensie noodrantsoen. Maar daar denk ik toch echt anders over. Een week in intensieve cursus draaien en non-stop zorgen voor anderen, nu is het tijd dat de rollen worden omgedraaid. In het dorp waar we aankomen wemelt het van de bed and breakfast, maar er is lang niet overal ook plek. Het is namelijk een populaire locatie voor Japanners, omdat Beatrix Potter er heeft gewoond. Een soort bedevaartsoord dus. Maar we vinden een bed and breakfast en lopen achter de gastvrouw aan de trap op. Ze had al gevraagd. Double or twin room? Weet ik veel wat het verschil is. Dus we kiezen en we krijgen een double room. Een tweepersoonsbed. Aha. Dus. Nou zijn we ook niet de moeilijkste, dus we zeggen geen nee. Maar als we even gaan proefliggen op het wel heel erg smellend bed, weten we genoeg. Dit gaat hem niet worden. De vering wiebelt als een dolle en het is heel erg krap. Ik loop naar beneden om te vragen of ze toch nog een andere kamer in de aanbieding heeft. Eentje met twee losse bedden. Oh, een twin room. Ja hoor, die had ze wel. But I was so afraid to ask. Even later hebben we alles versleept. De kamer die we nu hebben is op en top Engelse kitsch. Een echte hoerentent. Hoogpolig tapijt, dik structuurbehang met relief, roze glimmers, roesjes aan gordijnen en lampenkappen, truttige potjes en schilderijtjes met net zo truttige hondjes en poesjes erop. Kees trekt de plastic zak open. Er zit een grijze eekhoorn in, die we net voor het dorp, toen we het dorp inreden, op de weg zagen liggen. Een roodkil. Hij was nog helemaal heel en vers. En die moet uit zijn jas. Even later zitten we op onze knieën de eekhoorn in de douchecabine te vullen. In de kitsche badkamer, met uiteraard dik tapijt op de vloer. Zo voelt alles weer een beetje in balans na onze week in the wild. Onder aan de berg, aan het begin van de basiscursus, zitten we met de groep in de schuur. We doen een namenrondje en vragen waar iedereen vandaan komt en ook om te horen wat ieders reden is om een week het bos in te duiken. Elise komt omdat ze graag in de bergen wandelt. Maar ze doet dat tot nu toe altijd in groepsverband en alles is dan door anderen geregeld. En alles zit in de rugzak. Ze wil veel meer weten wat er buiten allemaal te vinden is, zodat ze minder hoeft mee te nemen. Als uiteindelijke doel wil ze graag bergwandelingen in haar eentje gaan maken. Prachtig doel. Na een uitleg over basja's, handige knopen en tips over waar en hoe je een slaapplek kiest, gaan alle deelnemers op stap. We maken een rondje en helpen als iemand dat wil. Alles zit mee. Het is mooi weer. We hebben nog zeker 2 uur daglicht. De bodem is vlak en droog. Alle bomen zijn dik genoeg en ze staan keurig Hollands in rijtjes. Daar staat ze met een lang touw in haar hand en een zeil aan de voeten. Lukt het? Vraag ik. Ik heb geen flauw idee wat ik moet doen. Ze zegt het vertwijfeld, maar gelukkig met een grote glimlach. We lopen alles nog een keer door en daarna hangt ze in haar eentje een basje op, strak gespannen tussen de bomen, matje eronder, klaar voor de nacht. Ik heb nooit meer wat van haar gehoord, maar ik hoop dat ze enorm veel prachtige bergwandelingen heeft gemaakt in haar eentje met minder bagage. Natuurlijk raken mensen op een cursus wat kwijt. En een mes is wel een van de dingen waar je buiten wat aan hebt. Echt zo'n ding wat je niet wil verliezen. Maar uiteraard gebeurt dat ook. En het is lastig zoeken, een groene hoes in een groen bos. Soms vonden we hem terug tijdens de cursus zelf. In een enkel geval ruim een half jaar later. Het lemet inmiddels vrij oranje verroest vastgeklemd in de plastic hoes. Ergens in de bossen waar wij cursus geven liggen in ieder geval nog twee Laplanderzagen. Je weet wel, groen en zwart met een bruin koortje. En er liggen ook nog één of twee Mora frostmessen. Het paspoort vonden we wel weer terug. Totaal verregend, alle bladzijden aan elkaar geplakt. Moet je trouwens een paspoort bij je hebben op een cursus in Nederland? En heb je die dan gewoon als boekje in je broekzak? Tijdens het inpakken van de chute vind ik autosleutels in een pak bladeren. Ook niet echt iets wat je kwijt wil raken. Dat is een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld dat soort sleutels altijd aan een koord aan mijn riem heb hangen. Op zijn solo-cursus raakt Kees zijn mes kwijt. En een mes is toch wel een van de dingen die je op die cursus vooral niet kwijt wil raken. En waar moet je dan gaan zoeken? Het wordt nog eens extra bijzonder als Beke, een andere soliste, het mes terugvindt. Toeval bestaat niet. Maar het blijft wel een bijzonder verhaal. Verdwalen. Die moet ik nog aanvullen met een zeker iemand. Ja. Dus die doen we misschien nog een keer. Maar in ieder geval een basiscursus ergens in de zomer. Alle deelnemers zijn die avond aangekomen op de week. En hebben na een uitleg ergens in het bos een basje opgehangen. Langzaamaan druppen ze de chute weer binnen voor het tweede deel van de avond. Zoals een uitleg van de komende week enzovoort. Marco heeft een bivakzak besteld. En die heb ik voor hem klaar liggen. De tijd kruipt verder. Ondertussen is het donker geworden. Wat rusten tot morgen en langzaamaan vertrekt iedereen voor zijn soms eerste nacht buiten in het bos. Marco is een van de laatste die vertrekt. En de volgende morgen horen we zijn verhaal waarom hij in de chute heeft geslapen. Ik liep naar de plek waar ik mijn basje had hangen, maar ik kon hem niet vinden. Wat is dit? Weer terug naar de chute, want dat was het baken in het verre donkere bos. Het vuur geeft de hele chute een oranje gloed. Vanaf de chute ben ik de route nog een keer gelopen. Ik kom weer langs die basje van Erika, dus ik weet dat ik in de juiste richting loop. Maar daarna weer terug, opnieuw geprobeerd. Maar ik kan mijn plek gewoon maar niet vinden. Ik wil ook niet dat die anderen denken wat ik er allemaal aan het doen ben. Dus uiteindelijk ben ik maar naast het vuur in de chute gelegen, in mijn nieuwe bivakzak. Zonder mat, zonder slaapzak. Maar als het vuur uit zou zijn, wist ik helemaal niet meer waar ik was. De chute was gelukkig niet te missen. Mooi begin van de week. Een basiscursus. Ik lig al een tijdje in mijn slaapzak en op een gegeven moment hoor ik iemand roepen in de verte. Ik kan helemaal niks verstaan, maar het klinkt iets als... Hey! Een tijdje denk ik dat het jonge lui zijn die s'avonds door het bos fietsen. Ten slotte een fietspad niet al te ver van ons kamp. Maar het roepen houdt niet op. En het klinkt ook eigenlijk helemaal niet leuk. Ik luister nog eens beter. Roepen ze nou mijn naam? Hey, is dat René? Snel eruit. En met mijn hoofdlamp ga ik op zoek naar de bron van het alarm. In de verte zie ik een zwak lichtje. Ik loop erheen. Het is Mark. Hij schrikt als ik in één keer naast hem sta. Zijn lamp is niet meer dan een oranje vlekje, want zijn batterij is bijna op. Ook dat nog. En vooral, hij is echt een heel eind bij het basiskamp vandaan. Totaal uit de richting. Hij flink loopt dwalen op zoek naar zijn natuurlijke shelter. Vandaar de inmiddels ook bijna in paniekstem. Hij ademt alsof hij hard gerend heeft. Maar goed, ik ben er. Er is weer meer en beter licht en samen lopen we terug. Ik weet gelukkig wel waar zijn shelter staat. Het valt niet mee om die te vinden trouwens, want natuurlijke shelters die lossen in het donker gewoon op. Het enige wat je soms ziet is de ingang die onnatuurlijk zwart is in het donker van de nacht. Zo is het ook met de shelter van Mark. We staan uiteindelijk voor de donkere deur. Zijn hartslag is weer terug naar normaal. Slaap lekker, tot morgen. De overlevencursus in Schotland. Beke en ik gaan alle teams af die op grote afstand van elkaar in een natuurlijke shelter wonen. Ze leven van het land. Als ze bij een groep aankomen, ontbreekt een van de teamleden. Hij ging een tijdje terug alleen op pad om eetbare planten te zoeken. Richting onbekend. En het begint al te schemeren. Het is de afspraak om tijdens deze cursus nooit alleen op stap te gaan. Precies om dit soort redenen. Zeker als je weinig eet, kou, soms stress, korte nachten, is het altijd beter om dingen samen te doen. Doen, ja, wat kunnen wij doen? Waar moet je in vredesnaam gaan zoeken? Nog even en het is echt donker. En de nachten zijn koud hier. Zo lopen de feiten af. Dan komt de verloren zoon plotseling binnen. Hij was inderdaad op zoek gegaan naar eten en al zoekend de richting totaal kwijtgeraakt en volledig fout gelopen. Uiteindelijk op een harde weg uitgekomen en zo uiteindelijk en met een hele grote omweg in een hoog tempo teruggelopen naar het cursusbos. Nou, dan hoef je geen belerend gesprek meer te voeren. Lesson learned. It is probably people looking for antlers. And one is shouting to the others, he found one, zegt Vadim, onze gids. We zijn in Wit-Rusland. De bossen, afgewisseld met moerassen en open velden, zijn er eindeloos. Hier lopen geen andere mensen dan wij, of, zoals nu dus, mogelijk gewijzoekers. Als Wit-Rus heb je geen andere reden om het bos in te gaan. Je zoekt de paddenstoelen, wessen of gewijen. Om te verkopen. Waar is Dirk? Vraagt een van de deelnemers. Dirk? Koppen tellen. Dirk is weg. We staan met een grote groep in een slingerende rij in dit vrij dichte, begroeide, heuvelige bos. Ideaal om iemand kwijt te raken. En dat was nu dus het geval. Het was geen gewijzoeker, maar het was onze Dirk. Al roepend loodsen we de verloren zoon weer binnen. Ja, wat een goeie. Dat was hem.